Ja, hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Waarom beleggen mensen niet? Want het is een vraag die we onszelf wel moeten stellen. We worden allemaal ouder dan ooit. En met alle veranderingen in het pensioenstelsel hebben we steeds meer eigen geld nodig. Historisch is beleggen een goede en betrouwbare manier gebleken om vermogen op te bouwen. Maar de gemiddelde Nederlander ziet dat anders, zo blijkt uit de cijfers. Slechts 16% van de Nederlanders belegt. Hoe kan dat? Is dat erg? En wat kunnen we eraan doen? Mijn naam is Sander Heijnen. In deze speciale podcastserie van de branchevereniging voor vermogensbeheerders DUVAS gaan wij op zoek naar antwoorden op deze en vele andere vragen. In deze allereerste aflevering is Rubina Uliana mijn gast. Rubina is onderzoeker bij Beautiful Lives en voor DUVAS bracht zij in kaart waarom mensen niet beleggen. En Rubina ontdekte maar liefst 7 barrières die mensen ervan weerhoudt om te gaan beleggen. Rubina, wat heb jij precies onderzocht?
Nou, vorig jaar kwamen DUVAS samen met Amundi kwamen naar ons toe bij ons onderzoeksbureau Beautiful Lives. Eigenlijk met de vraag, hè, inderdaad, waarom beleggen mensen nou niet?
Want zij zagen 16% van de mensen belegd, de rest niet. En ja, als branchevereniging van vermogensbeheerders is dat natuurlijk onbestaanbaar. Die snappen dat niet.
Ja, hoe kan dat nou?
Hoe kan dat nou? Dat was de vraag die ze stelde.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, zeker. En er ligt ook nog een vraag boven. Hè. Je had het net over een aantal ontwikkelingen. Dat de spaarrente steeds lager wordt. Het pensioenstelsel staat ook onder druk. Het zijn allerlei ontwikkelingen waarvan in ieder geval partijen zoals DUVAS denken van hoe kan het nou dat mensen dan nog niet inzien dat beleggen een heel interessante optie voor ze zou kunnen zijn?
Ja, want het is nu eigenlijk logischer dan ooit.
Ja, precies. Dus vandaar de vraag. En om die vraag te beantwoorden ben ik in gesprek gegaan met 64 gemiddelde Nederlanders, om het zo maar te zeggen. En zij hebben mij eigenlijk 2 weken lang van alles verteld over hoe zij kijken naar hun financiële toekomst, hoe zij daar naartoe werken, wat ze daarin belangrijk vinden. En natuurlijk welke rol beleggen daar wel of niet in speelt en waarom dan niet. Nou, ik heb allerlei verhalen opgehaald, allerlei belevingen ook van mensen. De manier waarop zij dus met hun geld omgaan.
Want wat voor wat hebben jullie verzameld bij die mensen? Wat hebben jullie opgehaald?
Ja, nou ja, we hebben eigenlijk iedereen 6 opdrachten gegeven, heel verschillende opdrachten. Dat is eigenlijk de manier waarop wij vaak werken. En je kan mensen heel direct uitvragen van, waarom beleg je niet? En dan krijg je heel misschien voorspelbare, saaie antwoorden.
Toch even, wat zeggen mensen dan? Waarom beleg je niet?
Gewoon omdat, dan krijg je ook wel antwoorden die denk ik al erg bekend zijn. Maar wij willen natuurlijk weten, wat ligt daar nou onder? En hoe kan het dan dat mensen niet zich verdiepen in beleggen? Wat ligt er onder al die redenen die waarschijnlijk heel erg bekend zijn? Ik denk dat in ieder geval de sector wel heel erg bekend is met het idee van dat beleggen wordt gezien als heel erg risicovol. Dat beleggen wordt gezien als complex. En die antwoorden hebben we ook gekregen. Maar wij wilden een veel breder beeld schetsen van hoe kijkt de gemiddelde Nederlander nou naar een financiële toekomst en hoe gaan ze daarmee om?
Maar als je het iemand niet gewoon kan vragen, als je dan geen antwoord krijgt dat echt een verklaring is, hoe ga je dan te werk? Wat heb je gedaan?
Dus wij hebben echt geprobeerd de context van al deze mensen in kaart te brengen. Met verschillende opdrachten. De ene keer vragen we ze om foto's op te sturen van waar werken jullie nou naartoe als het gaat om de financiële toekomst? Wat zie je dan voor je? Foto's op te sturen van als je de typische belegger zou moeten vatten in één beeld. Hoe zou je dat dan? Welke foto zou je dan kiezen? Welke afbeelding zou je dan laten zien? En door op die manier te werken, krijg je veel uitgebreidere verhalen. Dus door te vragen, wat is jouw eerste perceptie? Wat is jouw eerste beeld van iets? En daarna door te vragen, daar krijg je eigenlijk de verhalen die dieper liggen bij de mensen. En niet zozeer de antwoorden die aan de oppervlakte liggen. Dus een voorbeeld daarvan, wat ik net al noemde. We hebben mensen gevraagd, stuur ons een foto van een persoon waarvan jij denkt, dat is een typische belegger. En ik denk niet dat het je zal verbazen dat we dus heel veel foto's van zakenmannen, mannen in pak. Heel erg corporate beeld.
Ja, dus jullie lieten mensen zelf foto's opzoeken op internet van
precies.
Dit is een belegger in mijn ogen.
Ja, precies. En de foto's die we kregen, die verrassen denk ik op zich nog niet zo. Maar wel als je door gaat vragen.
Jouw foto zat er niet tussen.
Mijn foto zat er zeker niet tussen.
En die van mij ook niet.
Nou, nee, die van jou ook niet. Nee, ik kan wel zeggen, het waren wel voornamelijk mannen. En ja, dus heel erg mannen die, waarvan je kunt zien, nou, die zitten echt in het bedrijfsleven en die verdienen goed. Nou, tot zover. Dat schept natuurlijk al een beeld van hoe mensen kijken naar beleggen. Maar als je doorvraagt en dan zeg van wat maakt nou dat deze persoon volgens jou de ultieme belegger is, dan krijg je wel een heel interessant beeld. Ja, dan vertellen mensen, ja, maar deze persoon die is waarschijnlijk hoog opgeleid, heeft genoeg middelen om te kunnen beleggen, heeft de kennis, want die heeft waarschijnlijk een netwerk om zich heen van mensen die ook beleggen. Nou, met allemaal van dat soort opmerkingen die steeds maar weer terugkomen, begin je een soort beeld te schetsen van blijkbaar leeft er een beeld dat beleggen wordt haast een beetje gekoppeld aan een heel specifieke lifestyle, lijkt het. En eigenlijk de conclusie ook dat voor beleggen het blijkbaar heel erg belangrijk is dat je bepaalde resources hebt. Dus geld, kennis en tijd.
Ja, dus mensen die elke maand 100 euro kunnen sparen, die beschouwen zichzelf niet als potentiële beleggers, want die denken dit is kwartjeswerk.
Ja, precies. Dat is niet genoeg. Ik moet eerst meer verdienen of ik moet eerst meer opzij zetten voordat ik kan beleggen. Een ander beeld wat heel erg naar voren kwam, hè, de mannen in pak die ze dan liet zien, werd ook vaak bijgezet van deze persoon, ik zie ze voor me dat hij heel goed om kan gaan met risico's. En zo ben ik niet. En daar wordt het eigenlijk ook al gelijk mee afgekapt. Ja, maar zo ben ik gewoon niet. En dat is dan eigenlijk denk ik ook een van de eerste uitkomsten van ons onderzoek, is dat heel veel mensen zich gewoon niet herkennen in die wereld van beleggen en niet herkennen in wat zij denken dat een persoon nodig heeft om te beleggen.
Ja, dus in feite denken ze beleggen, dat hoort niet tot de wereld waarin ik leef.
Ja, precies. En op die manier staat het dus heel ver van hun af.
Ja, maar dat is meteen, hè, want jij hebt je onderzoek en je resultaten heb je onderverdeeld in 7 barrières. En dat is dan eigenlijk meteen de eerste barrière.
Ja.
Hè?
Ja, dus beleggen, dat is niet mijn wereld, zo hebben we hem genoemd. En wat ik daar zelf wel erg interessant aan vind, is dat er überhaupt een hele wereld voor te stellen valt rondom beleggen. Want als je denkt aan sparen, ik kan er wel wat bij bedenken, maar dat is toch iets minder dat ik dat koppel aan een bepaald persoon of een bepaalde lifestyle of een bepaalde bubbel, zo te zeggen. Sparen is heel erg standaard. Maar beleggen, dat voelt haast iets wat bij je, ja, dat moet bij je passen. Het moet bij je persoonlijkheid passen en bij je financiële situatie. Nou, dat is ook zo, wordt tot op zekere hoogte.
Je moet wel een beetje geld hebben om te kunnen beleggen.
Je moet iets apart kunnen zetten. Maar het grappige, denk ik aan ons onderzoek, we hebben echt gesproken met mensen die dat hebben aangegeven. Nou, ik heb in principe per maand wel de ruimte om iets apart te zetten. Maar de keuze om dat te gaan beleggen, dat wordt dus nog niet, die wordt nog niet gemaakt.
Ja. Als we nou gaan naar de volgende barrière.
Ja. Heeft eigenlijk ook wel te maken met, past het bij mij? Alleen op een andere manier. We hebben gezien dat beleggen niet echt wordt gezien als een bouwsteen voor je financiële toekomst. Sommige mensen die zeggen wel van, nou, misschien wil ik het een keer doen voor de extra, voor de leuk, om het te proberen. Maar eigenlijk heeft niemand er echt over beleggen op een manier van, dat heb ik straks echt nodig om mijn doelen te bereiken. Of dat is de enige manier voor mij om straks mijn doelen te bereiken. Dus die koppeling tussen persoonlijke doelen en beleggen, die wordt nog niet gemaakt. Wat mensen wel doen om hun doelen te bereiken is sparen. Bijvoorbeeld investeren in een huis. Pensioen opbouwen, al dan niet heel actief.
Ja, dus mensen denken, het is fijn als ik met pensioen ga als mijn huis is afgelost bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Hè, dat scheelt natuurlijk gewoon in je maandelijkse uitgaves. Mensen sparen voor de studie van hun kinderen, stel ik je zo voor.
Ja.
Misschien een beetje geld apart hebben, een keer wereldreis te maken.
Ja, precies. Dat soort dingen zijn eigenlijk 4 doelen die steeds weer naar voren kwamen. Als wat mensen vroegen, hè, van
zeg maar al die dingen waar ik voor spaar, dat is heel clichématig. Dat doet iedereen.
Ja, precies. Ja, dus voor de kinderen, voor eerder stoppen met werken, dat soort dingen. Maar wat wel belangrijk is aan die doelen die worden genoemd, het zijn natuurlijk, uiteindelijk gaat het niet echt om geld. Het gaat om, het zijn echt persoonlijke doelen die heel dicht bij jezelf staan. De dingen die heel erg belangrijk voor je zijn. En beleggen wordt heel erg gezien als iets heel risicovols.
Ja, want dat zijn eigenlijk heel universele doelen. Bijna iedereen heeft wel één of meerdere van deze doelen voor zichzelf.
Ja, en op die manier horen ze een beetje bij het leven. Als je het even
maar goed, dan zeggen mensen eigenlijk ook, hè, als ik je goed beluister, die dingen zijn zo belangrijk voor mij dat ik dat straks kan doen.
Ja.
En dan moet ik niet het risico lopen dat mijn geld straks weg is.
Ja, ja. En dat is inderdaad precies wat jij zegt. Die dingen zijn zo belangrijk. Laten we zeggen, de studie van mijn kinderen. Nou, daar ga ik niet mee gokken. Ik moet er zeker van zijn dat ik dat straks kan bekostigen. En wat daar het interessante in is, is als we dan vragen, wat is het doelbedrag? Waar we we weten waar je voor spaart, maar weet je ook hoeveel je moet sparen? Zeker als mensen eerder willen stoppen met werken. Daar hebben mensen eigenlijk niet echt een beeld van wat daarvoor nodig is. Het is bekend dat als je eerder wil stoppen met werken, dat je echt een heel groot bedrag nodig hebt.
Wat ook logisch is, want als je 5 jaar eerder wilt stoppen, moet je 5 jaar salaris sparen.
Ja. Precies, ik had er zelf ook nog niet zo over nagedacht, maar dit inderdaad, je moet echt een heel groot bedrag bij elkaar sparen. En toch voelen mensen zich heel erg zeker bij het feit van, ik heb nog zo lang en ik ben gewoon prima aan het sparen en ik heb daar gewoon, weet je, met mijn routine in, dat komt wel, dat komt
ik
wel
zit
goed.
Elk jaar €1200 apart.
Ja, bij wijze van spreken, ja. Veel mensen ook die we hebben gesproken, die, laten we zeggen, in de 60, tegen de 60 aan zitten. Maar die ook nog op die manier nadenken van, ik spaar gewoon wel wat. En ik kijk wel, als ik wil stoppen met werken, dan kijk ik wel wat dat precies gaat betekenen. Ja.
Maar goed, dat je 60 bent en je hebt niet al veel gespaard, dan ben je veel te laat, toch?
Ja, ik denk in veel gevallen zullen die mensen veel te laat zijn. Het zou erg interessant zijn om te kijken, hoe kunnen we laten zien dat beleggen ook een echt serieuze optie kan zijn om juist die grote levensdoelen te behalen. En dat het niet zozeer is van, beleggen dat is leuk voor de naast. Dat mag uiteraard. Maar het heeft ook een andere functie.
Je kan juist de studie van je kinderen veiligstellen.
Ja.
Of je kan inderdaad eerder met werken veiligstellen door te gaan beleggen. Omdat je gewoon meer rendement maakt dan op sparen.
Ja. En dit is iets wat vaker terug zou komen, ook in de gesprekken, denk ik. Als we in gesprek gaan met de experts, dat beleggen, als je dat voor je financiële toekomst wil doen, moet ook echt een langer termijn. Dan moet je ook echt een langer termijn visie hebben. En ik vind het eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Hè? Als je bijvoorbeeld, je hebt net een kind dat geboren is, dan heb je toch echt wel 18 jaar ongeveer om te beleggen voor een studie.
Best een termijn.
En dat is best een termijn. En dat is ook best wel een termijn waarmee je heel veel risico's. Ik weet niet of ik dit zomaar kan zeggen.
Nou, het is een termijn, wat jij volgens mij wilt zeggen, zeg ik het gewoon, dat de risico's relatief gespreid zijn.
Ja, precies.
Dus je kan twee enorme dippen meemaken in 18 jaar tijd en toch met winst eruit komen.
Ja, precies. Gewoon te laten zien dat zeker voor de lange termijn, en het zijn ook vaak lange termijn doelen, dat daarvoor beleggen heel erg interessant kan zijn. Dat mist nog heel erg in het beeld van mensen.
Ja, en dan gaan we naar de volgende barrière.
Ja, stel we zijn het erover eens, beleggen, dat past bij mij. Ik zie het mezelf wel doen. En ik denk dat ik daar wel doelen mee kan behalen. Of ik wil graag beleggen om eerder te stoppen met werken, bijvoorbeeld. Stel, je hebt die connecties al wel gemaakt. Dan loop je eigenlijk, of sommige mensen lopen dan tegen het volgende aan. En dat is oké, maar ik weet wel, als ik nou echt ga kijken naar de risico's, dan ben ik eigenlijk bang dat het toch niet helemaal mijn ding gaat zijn, dit. Ik ben bang dat ik mijn inleg kwijtraak. Er is een kans dat ik heel veel daaraan kan verdienen, maar
staat er ook altijd bij, bij alle aanbieders.
Precies.
Staat een grote AFM-sticker, pas op, je kan alles verliezen.
Ja. En dit is gewoon een heel hardnekkig beeld. Wat heel veel mensen ervan weerhoudt om überhaupt te onderzoeken wat het voor ze kan betekenen.
Want is het beeld niet waar? We gaan het er met experts later in latere afleveringen uitgebreider over hebben. Maar toch even heel kort. Want is het een terechte angst?
Laat me zo zeggen, die angst die wordt toegepast op alle verschillende producten die er nu zijn. En er zijn zeker producten en manieren ook waarop je het risico kan verlagen. Of waar je het in ieder geval kan mitigeren. Dus mensen hebben een heel zwart-wit beeld, lijkt het, van beleggen, de wereld van beleggen. Ja, er zijn veel mensen die ik heb gesproken, die hebben het ook echt over termen als alles of niets. En dus of ik ga heel veel verdienen of ik ga alles verliezen, maar er ligt weinig tussenin. En ik denk dat een heel groot deel van de mensen, en dat is helemaal niet gek, graag heel veel zekerheid willen als het gaat om hun financiële keuzes. Een voorbeeld van een van een vrouw die eigenlijk zegt van ja, ik ben gewoon niet zo ingesteld. Ik hou niet van risico. Ik wil gewoon zeker weten dat mijn geld, wat ermee gebeurt. En daar wil ik totale grip op houden. En nou, al die fluctuaties in de markt, al dat op en neer, dat is gewoon niks voor mij. En dat moet ik niet willen.
Wordt er ook wel zenuwachtig van, hoor, soms.
Ja, nou, dat is ook zo. Ik denk ook, ook wat in het nieuws komt, is vaak toch wel de dingen die misschien niet zo goed gaan op de markt. Maar er is weinig nieuws over, niet dat er daar nieuws voor gecreëerd moet worden, maar we horen eigenlijk weinig over de meer stabiele manier om te beleggen.
Ja, want voor de goede orde, mensen, hun pensioenen worden ook gewoon allemaal precies op een gespreide manier belegd.
Ja. En dat voelt toch niet als beleggen. Dat staat helemaal los, lijkt dat voor veel mensen. Dus
ja, überhaupt denken heel veel mensen daar niet over na. Nee. Dat is misschien een ander punt.
Ja, maar daar kunnen we ook een podcast over maken.
Maar goed, in feite, iedereen die bij pensioenfonds is aangesloten, die belegt in feite voor zijn oude dag. Ja. Alleen die heeft dat helemaal uitbesteed. Dus dat
merkt
die
er
eerste
van.
Barrière, het is niet mijn wereld. Ja, dat klopt in zekere zin. Ja. Want je beweegt je ook niet in die wereld.
Nee. Een andere barrière of andere reden.
Voor wie meetelt, de vierde.
De vierde, ja. Waar mensen tegenaan lopen. Is dat veel mensen het idee hebben dat je veel geld nodig hebt om te beleggen. Zit er met twee dingen. Allereerst van het idee dat je met een hoog bedrag in moet stappen. En het idee dat, die transacties, die kosten nou eenmaal geld. En voor mensen die wat minder geld per maand bijvoorbeeld opzij kunnen zetten, Die vragen zich toch echt af van ja, is het dan waard?
Ook met dus mensen die denken, ik heb nu niet 10.000 euro liggen om te gaan beleggen, dan heeft het geen zin voor mij.
Precies. En je ziet ook echt dat mensen die keuze dan uitstellen. Dus sommige mensen zijn heel erg geïnteresseerd op zich in beleggen. En denk ik wil het echt wel een keer doen. Maar ik heb nu gewoon nog niet genoeg geld bij elkaar gespaard
om
het te beleggen. Dus ik wil eerst een groot bedrag bij elkaar sparen. En dan kijk ik wel of ik dat ga doen. En ook dat is heel erg interessant eigenlijk als je naar de mensen uit de sector zelf luistert. Hè. Die zeggen eigenlijk van ja, je moet juist spreiden. Ook over bedrijven en aandelen, maar ook over de tijd. Dat is juist heel erg handig om te doen.
Ja, dus je kan beter elke maand een beetje
een klein beetje doen, inderdaad.
In één keer een groot bedrag.
Ja, in één keer alles wat je hebt. Maar goed, deze die leeft dus ook heel erg sterk. Dat je dus echt met een hoog bedrag moet beginnen. Dus hier zou je naar kunnen nadenken, oké, hoe kunnen we duidelijk maken of duidelijker maken dat een klein bedrag echt kan leiden tot een hele mooie uitkomst. Als je het ook hier bekijkt over de lange termijn.
Ja, dus als je moet mensen eerst door die eerste vier barrières heen slepen.
Ja, ja.
En dan komen er nog drie barrières.
Precies, dan komen er nog drie.
Nou, kom maar door.
Nou,
vijf.
Deze twee zijn heel erg interessant. Want deze die zitten eigenlijk aan het einde van dat beslissingsproces. Dus we zijn het erover eens, beleggen dat past bij ons. Het is het waard. En die risico's, ik zie wel in dat die misschien.
Ze zijn er, maar
ik durf het toch aan. En ik snap dat ik dat met kleine bedragen, dat ik ook prima kom. Oké, dan is eigenlijk de volgende vraag die je zelf stelt. Oké, maar ben ik er wel goed in straks? En snap ik eigenlijk wel echt hoe het werkt? Nou, die twee vragen zijn eigenlijk gelijk twee barrières. Mensen vinden het heel erg complexe materie. Dat vind ik zelf ook. Als je gaat zoeken naar ik wil beleggen op Google bij wijze van spreken. Nou, dan krijg je enorm veel informatie over je heen.
En je hebt geen idee wat nou de goede producten zijn.
Nee, precies. Wie moet je nou vertrouwen? En ook al die woorden, dus trackers, de index. Ik denk, er is vaak nog wel een beeld, oké, een aandeel is ongeveer dit en rentes en dingen. Dus wel een algemeen kennis van, maar zodra dat jargon om de hoek kon kijken en je ziet wat er allemaal kan, nou, ja. Dat schrikt enorm veel mensen af. Die denken, nou, misschien is het toch niet iets voor mij. En dat is heel zonde, want dan ben je weer terug bij af. Ja. En dat geldt helemaal voor de zesde barrière. Stel je denkt van, nou, ik denk dat ik het wel begrijp. Dus ik ga daadwerkelijk op zoek naar producten. Ik wil eigenlijk nu op die knop drukken en zeggen, oké, ik open een beleggingsrekening. En dan word je nog eens gebombardeerd met eigenlijk al die dingen waar we het net over hebben gehad. Dus weet je wel zeker dat je snapt hoe het werkt? Weet je wel zeker dat je het risico aan wilt? Weet je wel zeker, ben je ervan bewust dat je je geld kwijt kan raken? dit zijn dingen die verplicht zijn vanuit de regelgeving. Maar dus als
wat ook logisch is.
Ja, wat logisch
in het verleden
is,
zijn mensen met woekerpolissen heel veel geld kwijt.
Ja, precies. Dus het zit er ook niet voor niks. Maar als we het even bekijken vanuit de vraag waarom beleggen mensen niet, dan is dat wel een hele grote barrière. Eigenlijk op het allerlaatste moment. Als je mensen bijna om hebt, dan worden ze eigenlijk weer teruggeschopt naar die eerste barrière. Oké, is het wel wat van mij? Want dit... misschien gaat het wel boven me.
Precies, en dat is inderdaad de paradox. Hè? Dus de AFM probeert mensen te beschermen en echt gewoon goed voor te lichten van beleggen. Daar zitten risico's aan die je met sparen minder hebt.
Ja.
Maar tegelijkertijd, hè, neem al die zelfstandigen in Nederland die überhaupt niet bij een pensioenfonds zitten.
Ja.
De enige manier om, als ze elke maand zeg €500 apart kunnen leggen, sparend levert dat eigenlijk te weinig op. Terwijl als je dat zou beleggen op een veilige manier en een paar procent rendement maakt, en dan rendement op rendement, dan kan dat misschien wel een mooie oude dagvoorziening opleveren.
Ja.
Maar die worden dan weer afgeschrikt toch door die, door die waarschuwingen die zeggen je kan alles kwijtraken.
Dus ja, precies. Stel je het zo voor dat de aanbieder in het geval tot dan toe jou echt probeert binnen te halen van dit kan je ermee en dit kan interessant zijn.
Je langs vijf barrières geloofd.
Ja, en dan op het allerlaatste moment staat er als een soort poortwachter voor de deur. Ben jij wel de juiste persoon om dit te gaan doen? Mensen zijn al erg onzeker over het algemeen over een keuze zoals dit. Het is niet, het is spannender dan sparen, zo wordt het ervaren.
Heb je daar ook een mooi citaat bij?
We hebben een kleine groep mensen gesproken die onlangs zijn begonnen met beleggen. En hun natuurlijk heel erg uitgevraagd naar hoe ging dat? Hoe ben je daarbij gekomen? En waar liep je nou tegenaan? Welke vragen liep je tegenaan? En daar zie je ook wel een aantal mensen die gewoon zeggen van ik weet nog dat ik de keuze had gemaakt en ik had een rekening geopend en ik vond het echt super spannend. En ik kreeg eigenlijk heel weinig support of soort van bericht van doe ik het nou op de juiste manier. Dus dat mist gewoon heel erg in die beginfase / eigenlijk de moment of truth. Soort van het moment dat je denkt ik ga dit doen. Dan moet je dus eigenlijk heel erg op jezelf varen van we zetten gewoon even door, we gaan het doen en dan... Ik denk dat mensen daar behoefte aan hebben, aan geruststelling.
Als je dan uiteindelijk toch deze drempel ook neemt, die zesde barrière van alle waarschuwingen en alle alarmbellen die afgaan, dan kom je bij barrière 7. Dat is de laatste die we moeten slechten. Wat is die?
En die is een beetje een vreemde eend in de bijt. De zevende barrière die gaat over duurzaamheid. En... het is eerder een thema wat vaak af en toe zo naar voren kwam. En wij zien eigenlijk bij ons, bij Beautiful Lives, in onze onderzoeken, dat duurzaamheid wordt steeds grotere driver eigenlijk van keuzes die mensen maken. En dat vindt plaats in allerlei verschillende aspecten van het leven. Dus eten, mobiliteit, allerlei verschillende hoeken van het leven begint duurzaamheid steeds meer ook richting te geven aan wat mensen wel niet doen. En wat we hier zien is dat er een groep mensen is die er heel erg mee bezig zijn, die heel, heel graag ook met financiële keuzes de juiste of de duurzame keuze willen maken, maar het beeld hebben van de wereld van beleggen, dat het heel erg gesloten is en dat zij eigenlijk niet zeker kunnen weten waar hun geld straks naartoe gaat. Dus die zevende barrière gaat eigenlijk over hoe kunnen we het transparanter maken.
Je wilt wel dat je geld voor je werkt, maar je wil niet dat het andere schaadt of de
Precies.
planeet schaadt.
Ja. En voor sommigen zelfs, ik wil dan geld dan ook echt bijgedragen aan iets positiefs. En mensen zijn heel erg op zoek naar, maar wat is dan duurzaam allereerst? Want dat is sowieso een grote vraag. En hoe weet ik nou zeker dat dat ook op die manier gebeurt?
Want kun je een paar voorbeelden geven van wat mensen dan antwoorden?
Ja, mensen willen graag weten waar hun geld naartoe gaat, maar dan gaat het dus heel erg over vertrouwen. Dus je ziet ook mensen die zeggen van waar gaat mijn geld naartoe? Ik wil niet zomaar blind beleggen in iets waar ik niet achter sta. Maar ik weet ook niet welke partij ik dan kan vertrouwen dat die dat voor mij goed regelen. Voor andere mensen gaat het meer om het gemak. Hè? Dus hier ook iemand die zegt. Ik wil mijn beleggen, dat moet echt groen en duurzaam zijn. En het moet ook echt bijdragen aan een betere planeet. Maar het vereist ook superveel uitzoekwerk om echt uit te vinden hoe ik dat op de ideale manier kan doen. Dus het is eigenlijk meer een haast een soort hulpvraag, zo zou je kunnen opvatten. Van oké, okay, help mij alsjeblieft de juiste keuzes te maken. Help mij ook inzicht te geven in oké, okay, wat gebeurt er dan daadwerkelijk? En voor sommige mensen zelfs help mij, wat is überhaupt, wat is duurzaam en waarom? En geef me jouw visie daarop. Dus dat is, laten we zeggen, een opkomende vraag, die laatste. Ja.
Ik ben, als ik dit zo hoor, eigenlijk nog verbaasd dat 16% van de mensen wel belegt.
Ja. Ik denk dat we hebben nu mensen gesproken die, het grootste deel van de mensen die we hebben gesproken, die beleggen niet. En ik denk de mensen die er geïnteresseerd in zijn, die het misschien ook zien als een spannend experiment, die komen daar zelf wel. En ik denk dat die vermoedt dat die een groot deel van die groep in die 16% zit.
Ja, en dat is eigenlijk ook het doel van deze podcastserie, hè? Want we zijn nu aan het einde van de eerste aflevering. Jij hebt nu glashelder die 7 barrières die mensen tegenkomen, heb je uiteengezet. En we gaan in de volgende afleveringen gaan we eigenlijk in gesprek met experts vanuit de industrie, zou ik het maar even noemen. Die met wie we in gesprek gaan om te kijken hoe kunnen we nou die barrières verlagen. Want ik denk inderdaad, ik wil niet zomaar reclame maken voor beleggen, maar als ik gewoon naar mezelf kijk, ik heb kinderen, ik heb een koophuis, ik heb een bedrijfje, ik zit niet in een pensioenfonds. Ja, ik ben uiteindelijk toch ook tot de conclusie gekomen. De enige manier om een beetje iets van een pensioen op te bouwen is, ja, dat zal toch uiteindelijk via een veilige beleggingsstrategie moeten. Want anders ga ik er gewoon niet komen.
Ja.
Wat heeft dit onderzoek met jou gedaan? Voordat jij begon aan het onderzoek, was je toen aan het beleggen?
Ik was toen net begonnen.
Oh, je was toen nou wel begonnen?
Vanuit het idee experiment. Dus laten we gewoon maar eens kijken wat we daarmee kunnen bereiken. En ik heb van het onderzoek wel heel veel geleerd. Natuurlijk ook in samenwerking met Duvas en Amundi. Dus vanuit de sector, daar heb ik ook wel wat tips meegekregen van hoe moet ik er nou naar kijken. Maar ik betrap mezelf nog steeds op een aantal van deze dingen. Ik heb nou wel de keuze gemaakt, maar ik behandel het soms ook nog heel erg als een soort korte termijn ding. Dus ik kijk eigenlijk nog elke dag op mijn telefoon of oké, hoe staat het ermee? Want het is ook gewoon heel erg leuk om te zien. Als het natuurlijk omhoog gaat. En heel erg spannend als het omlaag gaat. En ik denk de dingen die ik zojuist heb benoemd, hè, de barrières, die zitten er gewoon heel diep in. En ook nog steeds in mij. Van, hoe kom je daar nou van los? Dat is echt een grote uitdaging.
Die uitdaging gaan we van harte aan in deze podcastserie. Waarom beleggen mensen niet? Dankjewel Rubina Oliana voor je deelname aan deze podcast en je prachtige onderzoek.
Yes.
In de volgende aflevering gaan we de eerste drempels proberen te slechten met niemand minder dan Martijn Roosemuller, hoofd Europa van Eck. Wil je zeker weten dat je deze of andere afleveringen uit deze serie niet mist? Abonneer je dan nu op deze podcast en dan krijg je automatisch een bericht als wij een nieuwe aflevering online zetten. Deze podcast werd u aangeboden door de branchevereniging van vermogensbeheerders Duvas. Mijn naam is Sander Heijnen. Tot de volgende keer.